Welkom bij het derde deel van Matteüs 24. In het vorige gedeelte zijn we gebleven bij Matteüs 24 vers 22, als ik me niet vergis. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om de uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. En welke dagen waren dat dan? Dat waren de dagen van de grote verdrukking voor Judea. En die werden verkort voor het behoud van het vlees van de uitverkorenen. In deel 3, daar gaan we verder met de inhoud van die 1260 dagen van grote verdrukking over Judea. Dus niet over de hele wereld, alleen Judea, uw volk en uw heilige stad. Ik neem u dan ook graag mee naar Matteüs 24 vers 23. Matteüs 24 vers 23 tot en met 26. Allereerst Matteüs 24 vers 23. Als dan, zo iemand tot u lieden zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. De Heer Jezus gaat verder met het woordje als dan. Dit is de verwijzing naar de verkorte dagen van de grote verdrukking ter behoud van het vlees van de uitverkoren. Die 1260 dagen durende periode zal ongekend zwaar zijn. In het eerste deel zei ik dat dit hoofdstuk zich afspeelt voor de dood en opstanding van onze Heer. En dat daarmee is gezegd dat hij dus nog niet de Christus is. In dit vers spreekt de Heer Jezus over de Christus. Als men in die 1260 dagen voor hen, die dan nog wel in Judea zijn en dus niet zijn gevlucht, als zij dus horen, ziet, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Waarom niet? Nou, omdat Christus pas na deze 1260 dagen terugkeert en dus niet gezien kan worden in Judea tijdens deze 1260 dagen. Want er wordt wel degelijk een Christus gezien in Judea. Maar daar is die waarschuwing voor, dat is niet de Christus. Hoewel hij er wel verdacht veel op lijkt. Dat lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 13 vers 11. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en het had twee hoornen, des lams hoornen gelijk en lam met een hoofdletter. Het lam, namelijk Christus. Maar het sprak als de draak. Dus als men dan zegt, ziet hier is de Christus of daar. Nou ja, er is daar op dat moment een Christus in die 1260 dagen van die grote verdrukking. Dus dat is logisch dat je dat dan gelooft. Alleen de Bijbel maakt heel duidelijk van, dit is niet de Christus, niet Jezus Christus. Dit is één die ook twee hoornen heeft, maar dan zoals het lam, maar hij spreekt niet als het lam, hij spreekt als de draak. En wat spreekt de draak? Nou, de draak die spreekt de leugen. Want Christus spreekt de waarheid. Christus is namelijk de waarheid, de weg, de waarheid en het leven, u kent dat wel. En de draak, oftewel gewoon de Satan, is dus de vader der leugen, zoals Johannes 8 vers 44 hem zo noemt. Want in Johannes 8 vers 44 daar staat, wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. En in dat verband wil ik ook nog eventjes aanhalen 1 Johannes 2 vers 22, dat gaat namelijk ook over die leugenaar. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Het ging hier immers over de Christus. Deze is de antichrist die den vader en de zoon logent. We weten nu precies wie die persoon is die op het lam lijkt, maar spreekt als de draak. Het is de vader der leugen, het is de antichrist. De Christus waarvan men gedurende de grote verdrukking zal zeggen, hij is hier of hij is daar, die is er wel degelijk, maar hij is de antichrist, zoals ik al zei. Die zich in de plaats van, en dat betekent het Griekse woordje anti, die zich in de plaats van Christus zal stellen. De oproep houdt dan ook in, hoewel zij een soort lam zullen zien, toetst zijn spreken en je zult zien dat hij spreekt als de draak, namelijk leugens spreekt. Matteüs 24, vers 24. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Dan de volgende twee verzen ter vergelijking. Let u op het woordje opstaan. Eerst hier wat we net hebben gelezen, Matteüs 24, vers 24. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan. En eerder hebben we al gelezen in Daniël 12, vers 1. En ter die tijd zal Michael opstaan. En dat was de aanduiding van die grote verdrukking. Het opstaan is hier hetzelfde woord dat gebruikt wordt, ook in het Nederlands, voor het opstaan dat we doen na het wakker worden. Of eigenlijk na het slapen. Slapen en opstaan. Slapen en waken hebben in de Bijbel de typologische betekenis van dood en de wederopstanding uit de dood. Zodat elk mens vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met deze Bijbelse boodschap. Je bent dood, dat is de uitbeelding van de slaap, maar je zou uit die slaap, uit die dood opstaan. Want dan vangt namelijk een nieuwe dag aan. Er zit ontzettend veel Bijbelse waarheid in ons eigen leven, zonder dat we er erg in hebben. Als je slaapt, dan ben je er wel en niet. En zo is het ook met opstaan van de valse christussen en profeten en van Michael. In het vorige vers lazen we dat de Christus die men dan ziet de antichrist is. En dat slaat op het opstaan dan wel het openbaar worden van de duivel. Maar de duivel is niet de enige die opgestaan is dan wel geopenbaard is. Want dat vinden we in Openbaring 12, vers 9. Daar staat: en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. Als de duivel de valse Christus is, dan zijn zijn engelen toch gewoon de valse christussen en de valse profeten. En valse profeet en valse Christus zijn synoniemen. Omdat Christus de profeet met de hoofdletter is, is het tegenovergestelde ook waar. Dit houdt in dat de Satan als de antichrist geopenbaard is, vlees geworden is, want dat betekent uit de hemel geworpen. Uit het onzienlijke geworpen, want de hemel is onzichtbaar, is onzienlijk. Maar zijn personeel, wat we net lazen, is net zo goed zichtbaar in vlees geworden. En dat vergeten we vaak. Maar je loopt er toch wel eens tegenaan als je de Bijbel bestudeert. Deze wezens zijn dan weliswaar gedegradeerd. Dat neemt niet weg dat zij, ondanks dat zij in het vlees zijn gekomen, zij buitengewone gaven hebben. Van die gaven die de mensheid niet kent. En dat lezen we dan ook terug in het vers. En ze zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Het werk dat deze figuren doen is buitengewoon en zeer verbazingwekkend. Het is zo bijzonder dat zij, als het mogelijk was, de uitverkorenen ermee zouden kunnen verleiden. Dat stukje, indien het mogelijk ware, wordt soms uitgelegd als een vorm van geestelijke bescherming voor deze uitverkorenen. Ik lees dat hier niet. Misschien is het wel zo, maar ik lees dat hier niet. Wat ik hier wel lees, is wanneer men wel wordt verleid, men geen uitverkorene is. Het tegenovergestelde daarvan is, een uitverkorene is dus niet verleid door deze wondertekenen. Men heeft zich dus niet laten verleiden. En een uitverkorene kan dus ook niet verleid worden door deze tekenen, want anders is men dus geen uitverkorene meer. En zo lees ik dit vers. Nog eventjes terugkomen op het opstaan. Het opstaan van de valse profeten uit vers 11, hier Mattheüs 24, dus een aantal versen eerder, zijn figuren van een heel ander kaliber dan deze valse Christussen, want bij deze lezen we zowel over woorden en daden, terwijl de valse profeten uit vers 11 alleen maar spreken. Want daarvan staat dus niet dat zij grote wonden tekenen, of grote tekenen en wonderheden doen. En dat is iets dat wat deze opgestaande en zichtbare valse Christussen en profeten wel doen, in tegenstelling tot die valse profeten uit vers 11. Dit sluit de Heer Jezus af. Eigenlijk gebruikt de Heer een soort amen, want hij zegt in Mattheüs 24 vers 25, ziet, ik heb het u voorzegd. Na deze korte afsluiting lijkt het alsof de Heer er nog even op terug wil komen, want hij zegt in vers 26, zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Maar dit vers is de verwijzing naar de valse profeten en valse Christussen. Mattheüs 24, vers 26. Zo zij dan tot u zullen zeggen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit. Ziet, hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. Maar dit vers is niet de verwijzing naar de valse profeten en valse Christussen, maar naar het vers daarvoor, over Christus. De antichrist is in Judea, maar als zij zeggen tot de uitverkorenen, ziet, hij is in de woestijn, gaat niet uit, waarom zou men volgens de Heer Jezus niet uitgaan? Nou, heel eenvoudig, de landsgrenzen zijn dicht in deze 1260 dagen. Zelf denk ik dat de Heer mogelijk wel te vinden is in de woestijn. Waarom? Nou, dat lazen we namelijk in Openbaring 12 vers 6. Want waar zou de vrouw Israël naartoe vluchten? En de vrouw vluchtte in de woestijn. Alwaar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Hier komen wij een zij tegen die de gevluchte vrouw in de woestijn zouden voeden voor 1260 dagen. Die zij slaat volgens mij, maar dan moet ik wel heel ver van mijn onderwerp af, maar het slaat volgens mij op de opgenomen gemeente in Christus. Werd Israël wel eens vaker door de Heer en zijn engelen gevoed in de woestijn? Ja, zeker, absoluut, met manna en kwartels in Exodus 16. Maar het zou zomaar kunnen zijn... dat er in de woestijn een wolk is, maar die wolk die destijds er was om het Joodse volk door de woestijn te leiden, diezelfde wolk, dat is ook Christus, met de gemeente uiteraard. En dat is ook dezelfde wolk waarmee de Heer Jezus zal terugkomen. Maar als de mensen dan zullen zeggen, ziet, hij is in de binnenkameren, gelooft het niet. En dat moet je dus niet geloven. En dat staat niet over de woestijn, hè? Over de woestijn staat niet, gelooft het niet. Over de woestijn staat, gaat niet uit. En dat zouden vasthouden. Dat zijn belangrijke tekenen die naar voren komen als we de Bijbel bestuderen. Matteüs 24 vers 27. Dat gaat eigenlijk over de parousia. Het heeft lang geduurd, maar we zijn er nu toch dan eindelijk echt aan toe. En dat lezen we dan ook, denk ik, vanaf de volgende vers. Vers 27 zegt, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. En nu pas gaat de Heere echt spreken over zijn wederkomst. Of beter gezegd, nu gaat de Heer spreken over zijn parousia. Zijn parousia is de tijd vanaf de wederkomst van Christus. Want dan mag ter gelegenheid van de wederkomst van onze Heere met ons de verkorte dagen van de verdrukking voor de uitverkorenen zijn geëindigd. Voor de wereld gaat de grote verdrukking gewoon door. Deze periode wordt in de Bijbel beschreven als de periode waarin de Heer geopenbaard is en zal beginnen met het openbaren van het koninkrijk waar iedereen op wacht, al sinds Genesis 1. In dit vers wordt de toekomst van de Zoon des Mensen vergeleken met het uitgaan van de bliksem. Nou heb ik eventjes opgezocht ik heb zo'n kanttekening van de Statenvertaling en daar kom ik soms hele rare dingen in tegen. Ik heb het hier ook even bij opgezocht. En wat betekent nou die bliksem? Waar verwijzen ze mij nu naar? Nou, in de kanttekening van de Statenvertaling wordt in het kort vermeld dat het te maken heeft, de bliksem, dat het te maken heeft met het snel, dat het snel zal gebeuren. Men past de snelheid van een bliksemflits toe op de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, als we dat moeten geloven, gaat de Heer dus ongeveer net zo snel weg als dat hij kwam. En dat lijkt mij een verkeerde interpretatie van deze Bijbelse term. Ik had u graag een volledige systematische Bijbelstudie willen geven over de bliksem. Dat vind ik ook echt leuk om te doen. Want door alle versen in de Bijbel te bestuderen, kom je erachter wat de betekenis van zo'n term is. De term bliksem. De term bliksem komt ongeveer 25 keer voor in de Bijbel. Ik zou me kunnen vergissen, maar bij mijn weten is er geen enkel vers in de Bijbel waarin de term bliksem wordt gebruikt voor het aangeven dat iets supersnel komt en verdwijnt. Wel komen we tegen dat iemand net zo blinkt als het licht van de bliksem. Dus uiterst fel wit licht. Nou, wie zou dat zijn? Dat laat zich raden. Maar we komen bliksem of bliksemen meestal tegen als het gaat om oordeel van Gods wegen. Dat is punt 1. En ten tweede ligt in dat verlengde dat het bliksemt wanneer God spreekt. En dus als hij oordeel spreekt. Synoniemen voor bliksem zijn donderslagen, stemmen en bazuinen. Nou, als u Openbaringen zou openslaan en u kijk bijvoorbeeld in Openbaring 4 of 5, maar ook nog veel meer hoofdstukken, daar komt u heel vaak dat tegen dat er worden dan gehoord of gezien bliksemen en donderslagen en stemmen en bazuinen. En dat zijn allemaal synoniemen van bliksem. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, want het slaat allemaal op het krachtig spreken van God. Ik zou u willen zeggen, pakt u nou eens zelf zo'n concordantie en zoekt u die term bliksem eens op. En zet al deze versen onder elkaar en dan zult u zien dat we beide tot dezelfde conclusie komen. Ik wou u nog eventjes meenemen naar het Lucas Evangelie, Lucas 17 vers 24. Want gelijk de bliksem die van het ene der einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal de toekomst des mensen wezen in zijn dag. De dag van de Zoon des Mensen slaat niet, en ik probeer dat heel vaak aan te geven, slaat niet op een 24-urige periode. Dag is een ander woord voor oordeel, zoals we dat ook in het Nederlands tegenkomen in dagvaarding of ermee voor de dag komen. Dan komt iets aan het licht. En wat aan het licht is gekomen, dat wordt geoordeeld, wordt getoetst. Wat in Lucas 17 de dag van de Zoon des Mensen heet, heet in Matteüs 24 de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou jongens, laten we eerlijk wezen. Het zou toch ontzettend jammer zijn als Christus' toekomst slechts uit 24 uren zou bestaan. Dat gelooft u toch zeker zelf niet. De dag des Heren is hetzelfde als de toekomst des Heren, namelijk zijn parousia, zijn presentie, zijn aanwezigheid. Nogmaals, Matteüs 24, vers 27. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Hier staat gewoon dat de parousia, dan wel de dag van de Zoon des Mensen, komt met oordeel. Vandaar dat de bliksem uitgaat vanuit het oosten en zijn oordeel komt over iedereen en eindigt in het westen. Het einde in het westen. Begin oosten. Ik heb dat al gezegd bij vers 1 of 2, als ze zitten op de Olijfberg. Oost en west is in dit geval vergelijkbaar met ik ben de Alfa en Omega, dan wel het begin en het einde. Het oordeel dat de bliksem uitbeeldt is van God afkomstig. En als het openbaren van het koninkrijk zal beginnen, zal dat gepaard gaan met zwaar oordeel. Want voor een ieder die nu nog oplet, de grote verdrukking is nog niet afgelopen. Of zoals Openbaring 6 vers 17 verwoord, want de grote dag zijns toorns is gekomen. En wie kan bestaan? En dat is Openbaring 6 over die zegels. En dan volgen nog die bazuinen en schalen. Snapt u wat ik bedoel? Het is nog niet afgelopen. Dan begint echt nog een hele grote periode van grote verdrukking. Matteüs 24 vers 28. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Het volgaande vers, vers 27, vertelt ons dat de toekomst van de Zoon des Mensen met oordeel komt. En weer daarvoor vertelde ik u dat de grote verdrukking voor de uitverkorenen zal stoppen na 1260 dagen, omdat dan Jeruzalem verwoest zal worden ter gelegenheid daarvan, volgens Zacharia 14, de Heer zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, waardoor het gelovig overblijfsel dat dan nog in Jeruzalem is, zou kunnen vluchten door de Verleimijnen bergen. En dan, zodra men aan het vluchten is en de stad uit is, dan wordt geheel Jeruzalem verwoest. Aldus een aantal profetieën. Maar niet alleen Jeruzalem, de hele Joodse staat zal verwoest worden. Ik neem u even mee naar de recente gebeurtenissen in Libië. Om eventjes dit een beetje te visualiseren. Geheel Libië was tot voor kort in handen van opstandelingen op één stad na. En dat was Sirte, de geboortestad van kolonel Gaddafi. Pas toen het laatste bolwerk Sirte viel, viel de dictatuur van Gaddafi, omdat Gaddafi toen gedood werd. In de tweede helft van de 70ste week zal Jeruzalem dat laatste bolwerk zijn dat stand houdt tegen de opstandelingen. En dat zijn de opstandelingen tegen de Heren, uiteraard. Zelf geloof ik dat het de oprukkende legers van de Russen zijn. En eigenlijk moet ik u nu weer een complete bijbelstudie erover geven, maar dan wordt het allemaal zo verschrikkelijk langdradig. Maar goed, ik kan het meestal niet laten om toch eventjes in het kort mij even toe te lichten. In Joël 2 wordt gesproken in vers 1 dat de dag des Heren, dat is hetzelfde als de parousia van Christus, daar zijn we nu achtergekomen, nabij is. In vers 2 wordt een leger benoemd dat geen naam krijgt. Er staat namelijk een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na dezelfde niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Er is maar één volk dat profetisch precies overeenkomt met dit vers. En dat is namelijk het leger van Gog uit Magog. Gog is de hoofdvorst van Mesech en Tubal, volgens Ezekiel 39 vers 1. Moskou zou haar naam ontleend hebben aan Mesech en Tobolsk aan Tubal. En de legers van Gog zullen niet meer zijn, stond er in Joël 2 vers 1, tot ze in jaren van vele geslachten, dat is namelijk na de duizend jaren, nog eenmaal ten tonele zullen verschijnen. En dat is bij de gelegenheid dat de Satan ontbonden wordt, zoals beschreven in Openbaring 20. En daar vinden we dan ook voor de laatste keer die Gog en die Magog terug. Die laatste dag van de 70ste week, om het zo maar te noemen, is de dag waarop de verdedigingswerken van Jeruzalem definitief zullen vallen. Ter gelegenheid van die dag zal de Heere de olijfberg doen scheuren, zodat het gelovige overblijfsel uit de stad Jeruzalem zal vluchten, maar de rest, wat in het land is, zal gedood worden. Dat komt omdat God eerst de legers van Gog inzet om de Joodse staat te verwoesten, maar vanaf het moment dat hij zijn voeten op de olijfberg heeft gezet, zal een heel ander vers uit Joël 2 vervuld worden, namelijk, en het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Dus de Heer Jezus zet zijn voeten op de olijfberg, omdat zij zijn naam hebben aangeroepen. Snapt u dat? En vanaf dat moment is Israël dan ook een officieel bekeerd volk. Eindelijk! Want dat heeft heel erg lang geduurd. Maar dat houdt in dat de Messias zich niet langer zal verbergen en zich zal laten zien als hun God en hun koning. En dat maakt dat de situatie op dat moment helemaal omdraait. Want zodra Israël officieel tot geloof komt en echt de naam des Heren aanroept, dan worden de rollen omgedraaid. En zullen de legers die eerst door de Heren zijn gebruikt om tegen het Joodse volk te strijden te gaan, diezelfde legers zullen dan door de Heren worden verslagen. Want zij moesten van de Heren strijden tegen de ongelovige Joden. Maar dan strijdt hij voor zijn volk. En dat is, ja, voor Gog is dat toch wel erg vervelend. Want juist op het moment dat ze bijna klaar zijn met de totale vernietiging van de Joodse staat, komt dat volk tot geloof. En zal de Heren de legers van Gog daar afslachten. Nu, en daar gaat dit vers over in Matteüs 24. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Het dode lichaam is de huidige Joodse staat. Het is namelijk nog niet opgestaan uit de dood, namelijk wedergeboren. En de arenden worden in de Bijbel wel eens aangeduid voor volkeren die door God worden ingezet om het land te verwoesten. Al in Deuteronomium 28 wordt over Israël als dood lichaam geprofeteerd. He, dus collectief, als dood lichaam. Er staat namelijk in Deuteronomium 28 vers 26... En uw dood lichaam, dat is dus Israël, zal aan alle gevogelten des hemels en aan de beesten der aarde tot spijze zijn en niemand zal ze afschrikken. Maar nog veel bekender is de profetie in Ezekiel 37, het dal van de dorre doodsbeenderen, waar Ezekiel tot tweemaal toe profeteert. De eerste keer blijkt het een dood lichaam te zijn. Dat is de Bijbelse profetische vervulling van het ontstaan van deze huidige ongelovige staat Israël. Want deze staat Israël is niet gelovig, want anders had de Heere vandaag nog zijn voet op de olijfberg gezet. Ezekiel 37 vers 3. Ik ga het eventjes met u lezen. 3 tot en met 8. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen weder levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, ziet, ik zal den geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en den geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was, zegt Ezekiel. Hij heeft dit nou allemaal gehoord wat hij moet gaan profeteren en dan zegt hij, nou, toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde. En ziet, er was een beroering. Een beroering is een beweging. Er staat dan verder. En de beenderen naderen. Elk been tot zijn been. Dus die beenderen komen bij elkaar. Dat is die beroering, beweging. En dan kijkt hij. En dan zegt hij. En ik zag en ziet. En er werden zenuwen op dezelfde. En er kwam vlees op. En hij trok een huid boven over dezelfde. En dan kijkt hij heel goed en dan zegt hij, maar er was geen geest in hen. Terwijl de Heere dat toch had geprofeteerd. Dus er ontstaat iets, er vormen beenderen, komen tot beenderen en er komen zenuwen over en vlees op, maar er kwam geen geest in hen. En dat is de huidige situatie van de ongelovige Joodse staat die we nu kennen als Israël. Maar daarna moet Ezekiel nogmaals profeteren. En dan ontvangt het dode lichaam de geest. Dat uiteraard duidt op de opstanding uit de dood. Want het was dood en het zou weder leven, sprakteren ze net. En dat lezen we dan ook vanaf vers 9. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. Dus opnieuw. En zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk hij mij bevolen had, toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Vers 14 van Ezekiel 37, en ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere, Heere. Dat dode lichaam uit Matteüs 24, vers 28, zal bezocht worden vanwege de bliksem van de Zoon des Mensen, door de arenden. Snapt u het nog? De bliksem is oordeel. Door de arenden, dat zijn die opgerukte volkeren. Die arenden, dat zijn de volkeren namelijk die de Heere gebruikt om tegen Israël te strijden, zoals ik al zei. En dat kunt u uitgebreid lezen in Ezekiel 39. In de eerste twee versen wordt Gog door de Heere zelf naar Israël gebracht. Ezekiel 39 vers 1 en 2. Voorts, gij mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal, en ik zal u omwenden, dus omdraaien, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden van het noorden. Nou ja, waar wonen de Russen? In het noorden. En ik zal u brengen op de bergen Israëls. Hier staat dus dat de Heere zelf Gog zal omdraaien, zodat hij naar zal optrekken vanuit de zijde van het noorden. En dat hij helemaal doorgaat tot aan de bergen van Israël. Maar wanneer in het dode lichaam zijn geest komt, Hè, dus zodra dus Israël officieel tot bekering zou komen, zoals in Joël 2 stond, al wie de naam des Heren aanroept, zal Gogs menigte op de berg van Israël vallen. En daar spreken de overige 27 versen van Ezechiël 39 over. En dan krijgt het dode lichaam en het gevoogde des hemels een hele andere betekenis. En dat lezen we ook in hetzelfde Ezechiël 39, namelijk in vers 17. Gij dan, mensenkind, zo zegt de Heere Heere, zeg tot het gevogelte, alle vleugel, en tot al het gedierte des veld, vergadert u en kom aan, verzamel u van rondom tot mijn slachtoffer. Gaat om eigendom, hè? Dus van mij, mijn slachtoffer, dat ik voor u geslacht heb, en een groot slachtoffer op de bergen Israëls, en eet vlees en drinkt bloed. Dat is dus de uitleg dat wat er dus gebeurt als Gog daar is aangekomen in Israël, en het laatste bolwerk, Jeruzalem, tot geloof komt, en vlucht omdat er een vluchtweg mogelijk is gemaakt, omdat de Heere Jezus zijn voet op de Olijfberg heeft gezet, dan zal Jeruzalem vallen. Maar tegelijkertijd, omdat Israël tot geloof is gekomen en omdat er dus een geest in hen is gekomen, ja, dan verandert de zaak en dan is de Heer ineens voor Israël, want hij is altijd voor zijn gelovigen. Die voor hem zijn, daar strijdt hij voor. Ja, en dan, dat is sneuvelgach, maar er blijft niemand over. Dat is mijn slachtoffer, zoals de Heer dat zegt. Het is mijn slachtoffer. Kom allemaal hierheen, het is mijn slachtoffer. Eet vlees en drink bloed op de bergen Israëls. Goed, dan zijn we eindelijk aangekomen bij de wederkomst. Tenminste, zo duidelijk wordt dat dan beschreven, de wederkomst. Namelijk Matteüs 24, vers 29 en 30. En terstond, na de verdrukking, dier dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Na 29 versen is dan eindelijk de wederkomst van de Heer Jezus Christus in zicht. En dat moest ook wel volgen op het voorgaande vers, want de val van Jeruzalem, waarbij het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem via de vallei Mijne Bergen, Zacharia 14 vers 5, kan vluchten, kon alleen maar omdat zij de naam des Heren hadden aangeroepen, Joël 2 vers 32. En dat valt samen met de wederkomst van Christus. En dat lezen we dus ook hier. De wederkomst van Christus is de mooie, liefdevolle term voor dit moment. Deze mogen wij, wedergeboren christenen, dan ook zo noemen. Omdat hij aan onze kant staat, nadat wij zelf een bewuste keuze voor hem hebben gemaakt. En dus voor ons is het een hele mooie, liefdevolle term, de wederkomst van Christus. Maar die mooie, liefdevolle term is alleen maar voor ons, niet voor de wereld. Voor de wereld is het de verschrikkelijke dag des Heren. En deze term komt 18 keer voor in de Bijbel. Maar dan heb ik me alleen maar beperkt tot deze exacte term, de dag des Heren. Ik heb daar, een systematische Bijbelstudie over? Ik weet het niet precies, maar ik wil u toch eventjes meenemen. Ik kan er niet echt alle versen gaan benoemen, want er is gewoon onvoldoende tijd voor. Maar ik noem er toch even een aantal schriftplaatsen waar dan die term, de dag des Heren, wordt genoemd. En die dag des Heren is de wederkomst van Christus. Goed, als eerste, Jesaja 13, vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij. Hij komt als een verwoesting van de Almachtige. Jesaja 13 vers 9. Ziet, de dag des Heeren komt gruwelijk, met verbolgenheid en hittige toorn, om het land te stellen tot verwoesting en de zelfs zondaars daaruit te verdelgen. Joel 1 vers 15. Ach, die dag. Want de dag des Heeren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Joel 2 vers 11. En de Heere verheft zijn stem voor zijn Heer henen, want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig, doende zijn woord, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Joel 2 vers 31. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. Malachi 4 vers 5. Ziet, ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren zal komen. Handelingen 2 vers 20. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heeren komt. Goed, nou, dit zijn dus niet 18 versen, maar wel een aantal. Alleen al uit deze paar versen halen we de volgende kenmerken van de dag des Heeren naar voren. De dag des Heeren komt met verwoesting. De dag des Heeren is gruwelijk. De dag des Heeren komt met verbolgenheid en met hittige toorn. De dag des Heeren is zeer, zeer vreselijk. En de dag des Heeren is ondraaglijk. In ons evangelisch jargon maken we vaak van de wederkomst van Christus een stralende dag, waarin de Heer als een liefdevolle man alle problemen in liefde oplost, waarna iedereen elkaar een dikke knuffel geeft en sorry zegt. En toen kwam er een olifant met een hele lange snuit en die blies het verhaaltje uit. Nou, dat beeld is dus volledig in strijd met wat de Bijbel er zelf over zegt. En ik hoop dat ik hiermee uw beeld over de wederkomst van Christus, mocht deze verkeerd zijn, te hebben bijgesteld. Wat u goed moet begrijpen is dat er een antichristelijk wereldrijk is ontstaan in de 70ste week van Daniel. Daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad, omdat we dat wel lezen in Openbaring, en dit is een studie over Matteüs 24. En dat antichristelijk wereldrijk, dat is afschuwelijk en dat heeft de wereld onderworpen aan de zichtbare en aan de tastbare God deze eeuw, met al zijn geopenbaarde zondige engelen, die zich zullen uitgeven voor Christussen. Wat zei de Heere ook alweer over de grote verdrukking, Matteüs 24 vers 21, een hoedanige niet is geweest van de begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Het is verschrikkelijk. En die grote verdrukking, die is verschrikkelijk. Maar we moesten vasthouden dat die voor die uitverkorenen werd verkort voor tot 1260 dagen. Maar voor de rest van de wereld gaat die verschrikkelijke tijd gewoon door. Goed. En daarover gaan deze twee versen, Matteüs 24 vers 29 en 30. En terstond na die verdrukking, die dagen, zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen en zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Het eerste volk op aarde dat zich officieel heeft onderworpen aan de enige echte koning der koningen is het gehele volk Israël, dat naast de Joden is aangevuld met de 10 overige stammen. Als de Heer terugkomt, zal hij zijn koninkrijk in bezit gaan nemen. Maar denkt u maar niet dat dat zonder slag of stoot zal gaan, want het antichristelijke wereldrijk is geopenbaard. Sterker nog, de slag om Armageddon is dan nog toekomst. En dan vraagt u zich af, Melle, hoe kun je dat nou weten? Nou, dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar te weten dat overal waar de Bijbel spreekt over de verduistering van zon, maan en sterren, hè, wat we net lazen in Matteüs, dat spreekt over de aanvang van de dag des Heeren. Matteüs 24 verwoordt dat als volgt. En de zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren des hemels zullen vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. In de opsomming over schriftgedeelte over de term de dag des Heren noemde ik u ook al eventjes Joël 2 vers 32. Daar staat namelijk: de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En dat haalt Petrus aan in Handelingen 2 vers 20. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. De slag bij Armageddon vinden we in Openbaring 16 vers 16. Maar dat is na de verzameling van de 144.000, waar ik straks nog op terugkom. En dat is na Openbaring 6, waar de 70ste week wordt beschreven. Goed, ja, en dan moet ik toch wel even snel gaan, want anders dan kom ik er ook weer niet door. De vier ruiters, er komen vier ruiters tegen. De eerste ruiter op het witte paard. En dan stellen we ons altijd de vraag van wie is dat? Ja, die vraag die is niet goed. Want je moet eigenlijk afvragen, de eerste ruiter op het witte paard, waar is dat een uitbeelding van? En dat is de uitbeelding van de vrede die door de tweede ruiter wordt weggehaald. Maar deze vrede komt volgens Daniel 9 vers 27 tot stand door het versterken van een verbond. Men sluit een akkoord waardoor tussen beide partijen eenigheid is in plaats van oneenigheid en onvrede. Dit gebeurt namelijk in de eerste helft van de 70ste week. Want dan is er nog geen grote verdrukking voor de staat Israël. Daarna komen dus die andere drie ruiters. En die moeten we dan ruwweg noemen de uitbeelding van de tweede helft van de 70ste week. Dat is dan die tweede neemt de vrede weg. De derde en vierde zijn de uitbeelding van de honger en de dood, als ik me niet vergis. Goed, en dat is dus de uitbeelding van de tweede helft van de 70ste week. En terstond na die dagen van die laatste drie ruiters, Openbaring 6 vers 12, en ik zag toen het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving, 1. En de zon werd zwart als een haren zak, 2. En de maan werd als bloed, 3. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een grote wind geschud wordt, en 4. De hemel is weggeweken als een boek dat toegerold wordt. En dat is de verwijzing naar de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Openbaring 6 vers 16. En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: valt op ons en verberg ons voor het aangezicht desgene die op de troon zit, namelijk van den toorn des lams, want de grote dag zijns toorns is gekomen. En wie kan bestaan? U begrijpt hopelijk dat die grote dag, dat het lam verschijnt met zijn toorn, hetzelfde is als Jesaja 13 vers 9, wat ik net oplas. Ziet, de dag des Heren komt gruwelijk met verbolgenheid en hittige toorn. De verduistering van zon, maan en sterren is het synchronisatiemoment in de Bijbelse profetie. Dit gebeurt door een hemelbeving, waarbij er volgens de grondtekst van Openbaring 6 vers 14 een soort breuk of ruimte ontstaat tussen de eerste en de tweede hemel. Niet dat het ons veel zegt, maar daar houd ik me in ieder geval wel aan vast, want dat is wat de grondtekst erover zegt. Bent u hier nieuwsgierig naar? Dan verwijs ik u graag door naar mijn site, waar ik in een serie van 3 lange artikelen inga op deze zeer onbekende Bijbelse hemelbeving. Als vervolgens alles donker is geworden op aarde, doordat de hemelbeving heeft gezorgd voor het verduisteren van zon, maan en sterren, is het echt pikken donker, verschijnt er één teken. Maar faino, dat hier wordt vertaald met verschijnen, mag ook gewoon vertaald worden met schijnen. Dus het enige dat schijnt in de compleet verduisterde wereld, doordat zon, maan en sterren helemaal verduisterd zijn, het enige dat schijnt in de hemel is het teken van de Zoon des Mensen. En als dan zal in de hemel schijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Matteüs 24, vers 30 waren we nog gebleven en eigenlijk ben ik daar nog niet helemaal klaar mee, want ik wil u eigenlijk nog eventjes wat meer erover vertellen. Matteüs 24, vers 30. En als dan zal in de hemel schijnen, of verschijnen, het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Goed, ga ik eerst eventjes met u stilstaan bij en als dan. En als dan slaat dus op de complete verduistering van de wereld, ten gevolge van de hemelbeving. Ja, wendt u maar aan die term. Mocht de hemelbeving echt helemaal nieuw voor u zijn, en u heeft zoiets van, zeg Melle, heb je daar ook een schriftplaats voor? Ja, zeker, die heb ik. Meerdere zelfs. Maar naast Openbaring 6, vers 14, kunt u het ook bijvoorbeeld lezen in Haggai 2, vers 7. Daar wordt ook een hemelbeving beschreven. Dat is uiteraard dezelfde hemelbeving. Want al zo zegt de Heere de Heerscharen nog eens. Een weinig tijds zal het zijn, en ik zal de hemelen en de aarde en de zee en het droge doen beven. Nou, in die hemelbeving staat hier, en staat hier ook dus dat de aarde zal beven. Maar deze dingen die hier beschreven worden in Haggai 2 vers 7, die vindt u allemaal terug in Openbaring 6. Leg ze zelf maar eens naast elkaar, dan zult u het zien. Goed. Dan wil ik graag nu met u stilstaan bij de Zoon des Mensen. Dat teken van de Zoon des Mensen is het allereerste dat men zal zien. Nou, ja, dat valt nog te bezien, want als de ogen van de mensen wennen aan het donker, ik bedoel het pikkendonker, en dan schijnt er ineens een zeer fel licht. En wat is het eerste wat je doet? Dat is je oogleden dicht doen. En wegdraaien met je gezicht van de lichtbron. Dat is trouwens gewoon een natuurlijke reactie. Maar wat is precies dat teken van de Zoon des Mensen? Nou, dan moeten we eerst eigenlijk weten wat de term de Zoon des Mensen inhoudt. Want je kunt het wel hebben over een teken van de Zoon des Mensen, maar dan moet je toch eerst weten wat zo'n term de Zoon des Mensen inhoudt. En dan zouden we goed aan doen, en ook recht doen aan de Bijbel, door alle 80 schriftplaatsen nu te gaan onderzoeken waar die term de Zoon des Mensen wordt benoemd. Wat ik bedoel is gewoon een systematische Bijbelstudie doen naar de term de Zoon des Mensen. Maar goed, u begrijpt ook, dan kom ik nooit door deze Bijbelstudie van Matteüs 24 heen. Dus, nou goed, aan u, dat onderzoeken, dat mag u helemaal mooi zelf doen in uw eigen tijd. En ik hoop ook van harte dat u dat zult doen. En wat ik wel kan doen, en dat heb ik ook bij de voorgaande dingen gedaan. Ja goed, in het korte toch maar even wat over zeggen. De Zoon des Mensen, dat duidt namelijk op erfopvolging. Want de eerstgeborene, waar heel Genesis over spreekt, zou een zoon zijn. En de eerstgeborene is voor God de Heere. Exodus 13 vers 2. Heiligt mij allereerstgeborene. Wat enige baarmoeder opent onder de kinderen Israëls, van alle mensen en beesten, dat is mijn. En dat zegt de Heere. Over welke erfopvolging hebben we het dan? De zoon. De zoon slaat op erfenis van de vader. Hè? Dat is de zoon. Dus over welke erfopvolging hebben we het dan? Wat erft die zoon dan? Wat zou de mens erven, is eigenlijk de vraag. Nog voordat de eerste mens geschapen werd, profeteerde de Heer welk plan hij had met de mens. Goed, dan neem ik u helemaal mee naar de ongeveer de eerste bladzijde uit de Bijbel. Genesis 1, vers 26. En God zeide, laat ons mens maken, naar ons beeld, naar ons gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. Er staat overigens niet mensen in meervoud, maar in enkelvoud, namelijk mens. Wie is die mens waarover de Heer God sprak? Adam? Had Adam dan heerschappij over de vissen, de vogels, het vee en over de gehele aarde? Nee, Adam werd wel geschapen, nou, dat klopt wel. Maar niet naar zijn beeld en niet naar zijn gelijkenis, naar de gelijkenis Gods. De enige die volgens de Bijbel zelf beelddrager Gods is, is Jezus Christus. Dat is de Heere Jezus na zijn opstanding uit de dood. Christus is zijn afschijnsel. Dat staat in Hebreeën 1 vers 3. Hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. En Christus is het beeld Gods. Dat staat in Hebreeën 1 vers 3. En het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Christus die is het beeld Gods. En dat staat in 2 Korinthe 4 vers 4. Met andere woorden, al in Genesis 1, de eerste bladzijde van uw Bijbel, wordt geprofeteerd dat God een mens zou scheppen die beelddrager van God zou zijn en zou heersen over de gehele aarde als koning uiteraard. Maar de clou van het verhaal is dat uit de eerste mens, Adam, de laatste mens is voortgekomen. De enige die volgens de Bijbel dan ook de titel heeft geërfd, zoon des mensen. En dat bevestigt 1 Korinthe 15 ook. In vers 45 staat, alzo is geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Twee versen verder in 47, de eerste mens is uit de aarde, aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. De tweede mens, dan wel de laatste Adam, volgens 1 Korinthe 15, is de zoon des mensen. Of gewoon zoals 1 Korinthe 15 vers 47 al zei, de Heere uit de hemel. Christus Jezus is die mens waarvan de Heere God geprofeteerd had in Genesis 1 dat hij heerschappij zou hebben over de gehele aarde. Dat is in het kort, maar eigenlijk zou je gewoon er goed aan doen om gewoon al die 80 versen gewoon allemaal langs te gaan en te kijken wat in Genesis allemaal staat over zoonschap en over wat nou een zoon is. Maar goed, ja, ik wou het hier even bij houden. Ik ga u nu meenemen naar het teken van de zoon des mensen. De zoon des mensen is dus de enige troonopvolger van Adam. En alleen hij heeft recht op die troon. En met een troon moet er dus ook automatisch een koning zijn. En als er een koning is, moet er dus ook een koninkrijk zijn. Snapt u dat? En dat koninkrijk is in onze dagen nog verborgen. En daarom krijgt het ook de meest toepasselijke titel, het koninkrijk der hemelen. Want het is nog niet zichtbaar en wacht op openbaarwording op aarde. Snapt u dat? De hemel is niet zichtbaar. Dus het is de koninkrijk der hemelen en vanuit die hemelen zou het over de aarde komen. Ja, zelfs volgens Genesis 1, hè? Over de gehele aarde. Nou, dat openbaren van het hemelse koninkrijk op aarde zal door de koning zelf gedaan worden en begint op het moment dat al de geslachten der aarde hem zullen zien komen in grote kracht en heerlijkheid. maar net daarvoor, zo lezen wij, zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Het teken van Christus. Dat kan alleen daarom al geen kruisteken zijn. Want het kruis is het teken van de mens Jezus. Zoals alle mensen ooit eens zullen doen, namelijk sterven. De kruis staat voor de dood. En alleen daarom kan het al niet over, kan het kruisteken niet de teken van de Zoon des Mensen zijn. De dood van de mens maakt van de Heer Jezus, volgens de Bijbel zelf, nog geen Christus. Juist door wat er na zijn dood gebeurde, werd hij namelijk de Christus. En ontvang hij niet alleen de titel Zoon des Mensen, nee, nog maar veel hoger dan dat. Hij kreeg zelfs de titel de Zoon van God. Die titels ontving hij niet op grond van zijn sterven, moet u begrijpen, maar op grond van zijn opstanding uit de dood. En zulke feiten zijn essentieel voor het lezen van de Bijbel voor elke christen. Dit zijn dingen die moet u echt gewoon weten hoe dat zit. Goed, dus al zeker geen verlicht kruisbeeld als teken van de Zoon des Mensen. Want de Heer is waarlijk opgestaan. Amen. Verscheen er dan al eens eerder een teken aan de hemel, zodat we misschien iets van een aanknopingspunt hebben? Nou, ik ken er maar één die daar enigszins voor in aanmerking kan komen. Ja, het blijft een beetje twijfelachtig. En goed, ik probeer het toch eventjes te laten zien wat ik dan bedoel. Matthäus 2 vers 2. Waar is geboren de koning? Ja, de koning der Joden. Met een koning is ook een koninkrijk. Waar is geboren de koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen de Heer Jezus werd geboren, werd zijn ster gezien. De ster die de wijzen uit het oosten zagen, was het teken dat de koning der Joden geboren was. Daarover twee opmerkingen. Zoals de titel Zoon des Mensen wordt geërfd, zo wordt ook het koningschap over Juda geërfd. En dat lezen we in Matthäus 1. Het allereerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament. En dan de eerste bladzijde en dan het eerste vers. De koning der Joden is dus een titel die de Heer Jezus erfde. Oké, de tweede wat ik eventjes wil noemen. Voordat de wijzen uit het oosten de Heer Jezus zelf zagen, zagen zij eerst zijn teken in de vorm van een ster aan de hemel. Wat is het teken van de Zoon des Mensen dan? Dat weten we niet, maar het zou heel goed een ster kunnen zijn, omdat de Bijbel veelvuldig herhaling van bepaalde gebeurtenissen laat voorkomen. Wat in het verleden is gebeurd, dat heeft vaak dan een profetische boodschap, zodat het later nog eens een keer gaat gebeuren. Het is niet heel erg sterk. Het is een beetje suggestief en hypothetisch. Maar goed, het zou een ster kunnen zijn. En als het dan al een ster is, dan hou ik het toch bij een zespuntige ster. Want de zes, dat is symboliek, mensen. De zes is namelijk de uitbeelding van de mens. De mens werd namelijk geschapen op de zesde scheppingsdag. Dat kunt u lezen in Genesis 1. En maar ook over in Openbaring, dat kennen we allemaal. Er staat dan 666. En er staat bij dat het een menselijk getal is. Doordat het dan drie zessen zijn, is het dus iemand die zich meer maakt dan de mens. Net als Goliath. Goliath die was 6L en een beetje en een span. Hij zag eruit als een mens, maar hij was net ietsjes meer. De zes is de uitbeelding van de mens. Maar in het bijzonder, dat is een beetje buiten het onderwerp. Maar in het bijzonder, namelijk de Zoon des Mensen. Zoekt u dat maar eens op mijn site. U komt daar vast wel iets tegen. En daar kunt u het in ieder geval wel in lezen. Nog even één dingetje dan. Dit heb ik allemaal niet op de site staan, dus voor de mensen die nu nog aan het luisteren zijn. Dit is extra, hè? Dit is extra voor u. Goed, die 6 punten, ja, als u die eventjes in gedachten neemt, hè, zo'n 6-puntige ster, zo'n Davidster, dan tellen we van boven naar onderen, eigenlijk maakt het niet uit vanaf waar we tellen, maar we tellen van boven naar onderen. Boven is 1 punt, dan krijgen we 2 punten, daaronder nog een keer 2 punten en daaronder weer 1. Hè, samen 6. Maar als we dat omzetten in tekens, in letters, dan hebben we 1, 2, 2, 1. En dat is gelijk aan A, B, B, A. Wat krijgen we dan? Abba, vader. Want het mooie is dat de Heer Jezus Christus de Zoon des Mensen is. En dat betekent namelijk dat Hij de laatste Adam is. He, dus als we vragen van goh, wie is uw vader of opa, u kent dat wel in de genealogie, wat is je geslacht? Nou, naar het vlees, dat maakt niks uit, want wij leven niet meer naar het vlees, we zijn wedergeboren, dus we leven alleen nog maar naar de geest. He, bedenk de dingen die boven zijn in Colossense. Dus wie is dan onze vader? Ja, dat is Christus. Want wij zijn uit God geboren volgens Johannes. Ja, dus als daar een teken verschijnt en er staat dan Abba 1, 2, 2, 1. Ja, dat is... Maar goed, ja, het is allemaal een beetje suggestief en hypothetisch. Maar het is toch altijd leuk om eventjes zoiets te benoemen. Ik hoop dat u het kunt waarderen en anders dan... had ik gehoopt dat u dan had doorgespoeld. Goed. Staan we even stil bij al de geslachten der aarde zullen wenen. Zal ik er nog even een keer vers 30 voorlezen. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Na het verschijnen, dan wel het schijnen van het teken van de Zoon des Mensen in de hemel. En men mogelijk kan zeggen, hé, wij hebben zijn ster gezien, zullen al de geslachten de aarde wenen. Ook hieruit blijkt maar weer eens dat het niet zo'n feestelijk gebeurtenis is als zijn geboorte. De wederkomst van de Here is het tegenovergestelde van feestelijk. Ik bedoel, dan komt Christus terug. Ze zullen hem zien. En wat doen ze? Al de geslachten der aarde zullen wenen. En dat komt omdat het gruwelijk is. Het is vreselijk. Het is zeer ondraaglijk. Het komt met verwoesting. De wederkomst is dus geen feest. En dat probeer ik u telkens duidelijk te maken. En logisch dat men dan in tranen uitbarst. Of zoals Openbaring 6, de wederkomst van het Lam, prachtig verwoord, verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit, en van de toorn des lams, want de grote dag zijn toorns is gekomen, en wie kan bestaan? Goed, wie zijn dan al de geslachten der aarde? Ik denk zelf dat dit zou moeten worden opgevat in de smalle betekenis van het woord aarde. Aarde is in de Bijbel nooit de betekenis van een globe, van de wereldbol. Er is ook geen planeet aarde in de Bijbel te vinden. Aarde is altijd de grond. Ja, de grond. De aarde is altijd de grond. En dat kan dan wat breder zijn. Dat je het hebt over een provincie of een land. En dat is allemaal grond. Een perceel. Maar u kunt het wel vergelijken met tuinaarde. Daar kunt u denk ik in ieder geval beter mee vergelijken dan met wereldbol. Behalve, ja goed, kijk, als er staat de gehele aarde, dan gaat het inderdaad over al het grond op de aarde. Maar goed, dat moet u in ieder geval, zoekt u het zelf maar uit. Niet zo raar bedoeld, maar pakt u zelf de vertaling van de grondteksten maar bij en zoekt u het woord aarde maar op. Dat is in het Hebreeuws Adama. Aarde is de grond waarop de mens staat waar de mens zijn woning heeft gemaakt. In het Oude Testament is aarde talloze keren gekoppeld aan Israël. U vindt dan in de Bijbel terug het land Israëls, dat in het Hebreeuws is Adama Yisrael. En we vinden de term het land Israël ook terug in Matteüs 2 vers 20 en 21. Dat is notabene hetzelfde hoofdstuk waar de ster van Bethlehem in voorkwam en we het net hebben gelezen. Dat zijn dan ook tevens de enige twee nieuwtestamentische plaatsen waar deze term Hebreeuws of het land Israëls in voorkomt. Dus ik denk dat al de geslachten der aarde slaat op het grondgebied van het land Israël en niet de gehele wereld. Dat kan ik niet uit het vers halen overigens, maar wel door dit vers te leggen naast een aantal andere schriftplaatsen. En dat heet gewoon schrift met schrift vergelijken. Goed, 1. Voor wie stopt de grote verdrukking ook alweer na 1260 dagen? Voor de uitverkorenen, Matteüs 24 vers 22. Voor wie waren die 70 weken bestemd? Die waren bestemd, volgens Daniël 9 vers 24, voor uw volk en uw heilige stad. Wie wordt uitgebeeld als de naar de woestijn vluchtende vrouw in Openbaring 12? Israël, Openbaring 12 vers 1, verwijzend naar Genesis 37 vers 9 en 10 en in Openbaring 12 vers 6. Waar zet de Heer Jezus Christus als eerste zijn voeten neer? Op de Olijfberg, Zacharia 14 vers 4. Nou, spreken deze dingen nou in het bijzonder over de gehele wereld? Nee, dit spreekt over Israël en Juda in het bijzonder. Als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, is dat volgens mij niet te zien in Australië. Hooguit via de televisie. Maar of die dan nog werkt, lijkt mij zeer twijfelachtig, omdat er dan een hemelbeving heeft plaatsgevonden en het licht van de zon, maan en sterren de aarde niet kan bereiken. Ja, dan kan zo'n signaal van een satelliet waarschijnlijk de aarde ook niet bereiken. Maar goed, speculatie, dat weet ik, excuus daarvoor. De rassen, geslachten, dan wel de stammen der aarde, wat de vertaling is van het Griekse woord phyle, zijn volgens mij gewoon de stammen van Israël, waarvan ik zeker weet dat er 3 te vinden zijn in de staat Israël. Want naast Juda en Benjamin is de woning van de stam van Levi onder de rest van de 11 stammen verdeeld. En dat kunt u lezen in Numeri 35 vers 2 en Jozua 14 vers 3. Een deel van de stam van Levi woont vandaag de dag dus gewoon in Israël, onder de Joden. Ik zou zeggen net als in de dagen van de Heer Jezus zelf. Johannes 1 vers 19, Handelingen 4 vers 36. Het wordt nog duidelijker als we precies weten waarom de stammen van Israël intens zullen huilen. Zacharia 12 vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij, wie zijn dat? De inwoners van Jeruzalem en het huis Davids. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En dat vinden we ook terug in Openbaring 1 vers 7. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Wie zijn volgens Zacharia 12 vers 10 die zij? Dat zijn de inwoners van Jeruzalem. En Jeruzalem is uw heilige stad van uw volk, de Joden. Uit Daniël 9 vers 24. Daarover spreekt ook Openbaring 1 vers 7. En laat u niet verwarren door te denken dat alle oog slaat op alle ogen van alle mensen op de hele wereld. In de zin van, zie je wel, het gaat toch om iedereen en niet alleen om de Joden. Want alle oog zal hem zien, betekent net zoveel als alle knie zal zich buigen en elke tong zal hem belijden enzovoort. En dat betekent dat als de Heere komt, dus als de dag des Heeren aanvangt, hij zijn koninkrijk gaat openbaren, waarbij de mensheid zich vrijwillig mag onderwerpen aan de Heere, ja, of een kopje kleiner wordt gemaakt. Komende op de wolken. Matteüs 24 vers 30. Daar zijn we nog steeds en we zijn nu bij de komende op de wolken. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Goed, zij, de drie stammen die terug te vinden zijn in de staat Israël, zullen kapot zijn van verdriet en spijt als blijkt dat zij Adonai Jehovah zelf aan het kruis gespijkerd hebben en de ware koning der Joden, de Zoon des Mensen, ja de Zoon van God, hadden verworpen tot het moment van hun officiële bekering. Joel 2 vers 32. En even kijken, die zij al die tijd verworpen hadden, zien zij nu komen op de wolken des hemels. De Bijbel kent in dat verband verschillende wijzen van komen op de wolken. Soms worden deze specifiek genoemd, soms gekoppeld aan een synoniem en soms alleen een synoniem van de betekenis van wolk. Dus ja, ik som nu even een paar op, eventjes om het helder te krijgen. Er kwam één met de wolken des hemels als een mensenzoon, Daniel 7 vers 13. En komende op de wolken des hemels, Matteüs 26 vers 64. En komen met de wolken des hemels, Marcus 14 vers 62. De Zoon des Mensen zien komende in de wolken, dus Marcus 13 vers 26. De Zoon des Mensen zien komen in een wolk, Lucas 21 vers 27. Ziet, hij komt met de wolken, Openbaring 1 vers 7. Dus met, op, met, in en met de wolken. Begrijpt u het nog? Synoniemen van wolken met vermelding van wolken. Zoon des Mensen zien komende in de wolken. Dat is namelijk met grote kracht en heerlijkheid. Marcus 13 vers 26. De Zoon des Mensen zien komende in een wolk. Dat is namelijk met grote kracht en heerlijkheid. Lucas 21 vers 27. Goed, dat zijn dus de wolken met de vermelding van een synoniem van wolken. Dan krijgen we nu de synoniemen van wolken zonder de vermelding van wolken. Maar het gaat over ook dat de Zoon des Mensen zal komen. Bijvoorbeeld, de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid. Dat is namelijk, en al zijn engelen met hem. Matteüs 25 vers 31. Want als de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid zijns vaders, en dat is namelijk met zijn engelen. Matteüs 16 vers 27. Wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen, ja, dat is ook weer hetzelfde. Dat is Marcus 8 vers 38. In de openbaring van de Heere Jezus van den hemel met de engelen zijner kracht. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. Door deze schriftplaatsen naast elkaar te leggen, zien we dat de Bijbel geen verschil maakt in de manier hoe de Heer Jezus met de wolken komt. Broeder Rudy Brinkman schreef onlangs in zijn Bijbelstudie over deze wolk dat de wolk zelf de uitbeelding is van God. Hij was als wolk in de woestijn bij zijn volk. Christus is die wolk. Wat ik vaak zeg, is dat de Bijbel in zichzelf verklaard kan worden. In een zin met een komma komt het heel vaak voor dat wat voor de komma staat, synoniem is aan hetgeen wat achter de komma staat. En dat gaat ook op hier met de wolken ten opzichte van bijvoorbeeld grote kracht en heerlijkheid. Dat zijn synoniemen. Het blijkt zelfs dat de heerlijkheid van de Vader hetzelfde is als de heerlijkheid van de Zoon des mensen, omdat er geen verschil bestaat. Het is namelijk één en dezelfde. En die heerlijkheid, een grote kracht, is weer synoniem aan zijn engelen. En die engelen, dat zijn wij, namelijk de opgenomen gemeente. Dat leg ik graag u nog eens even uit. Dat die engelen, dat wij dat zijn. Want hij komt met zijn engelen. En dat is zijn grote kracht en heerlijkheid. Goed. 1 Korinthe 15 vers 40. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en de andere der aardse. 1 Korinthe 14 vers 44. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt erop gewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. 1 Korinthe 15 vers 49. En gelijkerwijs wij het beeld des aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Dus wij verwachten hier namelijk dat wij een hemels lichaam krijgen, een geestelijk lichaam, maar het is een lichaam. En die verwachting die we hebben, onze verwachting is namelijk dat het in een punt destijds veranderd zal worden en hij ons aardse lichaam zal veranderen in een hemels lichaam. En dat staat een paar versen verder in vers 52. Daarom zegt de Heer Jezus over de verandering van ons lichaam, maar zij zijn als engelen Gods in de hemel. Matthäus 22 vers 30. Maar ze zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Marcus 12 vers 25. Want ze kunnen niet meer sterven, want ze zijn de engelen gelijk. Lucas 20 vers 36. Dat gaat over een hemels lichaam dat gelijk is aan de engelen. Christus is nu nog verborgen, maar hij is niet zichtbaar en tastbaar. Maar wanneer de wederkomst van Christus daar is, zal hij dus zichtbaar zijn. Dat is de betekenis van de openbaring van Christus. Wanneer nu Christus geopenbaard zal zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 3 vers 4. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is toch niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, en dat is de wederkomst, wij hem zullen gelijk wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. In Johannes 3 vers 2. Goed. Het is allemaal een beetje lastig. De gemeente is het lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is. Colossenzen 1 vers 18. De gemeente moet hoe dan ook voor de wederkomst van de Heer zijn opgenomen. Anders kunnen wij onmogelijk met hem verheerlijk worden. En die belofte is aan ons gedaan. Als de Heer Jezus Christus terugkomt, is de gemeente de uitbeelding van zijn heerlijkheid. Wij zijn die grote kracht, namelijk een hemels leger van engelen. Wij zijn zijn engelen met wie hij komt. En wij zijn die wolk. Want de clue is dat Christus en de gemeente één zijn. Ja, en hoeveel schriftplaatsen wilt u daarvoor? Slaat u het Nieuwe Testament maar open en moet u maar eens kijken hoe vaak dat voorkomt. Dat Christus en de gemeente één zijn. En dan staat er heel vaak in Christus. Als u dat gaat zoeken, dan vindt u meer dan 100 schriftplaatsen. Als de Zoon des mensen komt met de wolken, betekent dat hij met ons komt. En mocht er staan, als de Zoon des mensen komt in de wolken, slaat dat op dat hij in ons is en wij in hem zijn. Er is eenheid namelijk. En als er staat, als de Zoon des mensen komt op de wolken, dan beeldt dat zijn positie als hoofd uit, dat namelijk bovenop het lichaam geplaatst is, namelijk het meest verheven. Goed, toen kwamen we aan bij Matthäus 24 vers 31. Dat gaat over de verzameling van de uitverkorenen. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Goed, In het vorige vers hebben we geconstateerd dat als Christus terugkomt, dat wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid en aan zijn engelen gelijk zijn. Ja, zelfs meer dan dat, want wij zijn zijn lichaam. In Christus hebben wij de hoogst denkbare positie. En ondanks dat we nu nog in ons aardse lichaam zitten, zegt de Bijbel in Efeze 1 vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, de gemeente, gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Of weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? 1 Korinthes 6 vers 3. En voelen we ons nu nog klein en nietig, doordat ons schuld wordt aangepraat door de verklager onze broederen, die ons verklaagt voor onze God dag en nacht? Dat staat in Openbaring 12 vers 10. We zouden moeten beseffen dat onze God ons niet zo ziet. En dat is wat de Bijbel noemt leven uit de rijkdom van zijn genade. Efeze 1 vers 7 en 2 vers 7. Als de Heer dan zijn engelen zal uitzenden, zouden we dat kunnen afdoen door te zeggen dat zijn gewoon zijn engelen. En dus niet zijn gemeente. Maar ja, waarom zouden wij dat niet gewoon zijn? Ik had u in het vorige vers al aangegeven dat wij een hemels lichaam krijgen. En dat is ons beloofd, dus ook onze hoopvolle verwachting. Dus ik zou niet weten waarom wij dat niet zouden zijn. Maar goed, daar kunnen we van mening over verschillen. Maar goed, dan krijgen we in ieder geval een bazuin van groot geluid. Nou, de bazuin is in de Bijbel de uitbeelding van het krachtig spreken Gods. Dat heb ik ook al eerder gezegd, namelijk bij de bliksem. Dat gaat over oordeel, hè? Goed, als de bazuin klinkt, dan wordt dat vaak in verband gebracht met de koning. Of de koning gaat spreken, of men zou zich verzamelen bij de koning, of er wordt een koning gekroond. Bijvoorbeeld in 1 Koningen 1 vers 34. Dat gaat over Salomo. Salomo aldaar tot koning over Israël zalven. Daarna zult gij met de bazuin blazen. Daar hebben we de bazuin. En zeggen: de koning Salomo leve. In Jeremia 4 vers 5. Daar komen we ook de bazuin tegen. Ja, blaas de bazuin in het land, roept met volle stem en zegt: verzamelt u lieden en laat ons ingaan in de vaste steden. De bazuin heeft in de Bijbel nu eenmaal veel met de koning te maken. En waar een koning is, is een koninkrijk. Matthäus 24 vers 31, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En nog iets, hè, dat staat weer niet op de site, dus dit is weer voor de mensen die luisteren. Die bazuin, dat is in het Oude Testament vaak de ramshoorn. En de hoorn is volgens Openbaring de uitbeelding van een koninkrijk. Goed, dat mag u zelf opzoeken, dat vindt u bij dat beest met die hoornen op die hoofden, die 10 hoornen op die zeven hoofden, en dat staat voor koninkrijken. Goed, nou goed, we gaan nu even verder. Dus we mogen nu inmiddels wel raden waar dit op slaat. Wat werd ons ook alweer beloofd in Genesis 1? Juist, die koning naar zijn beeld, die zou heersen over de gehele aarde. Bij de wederkomst van die koning, die dus daarom de titel de Zoon des Mensen mag dragen, zal hij beginnen met het openbaren van zijn koninkrijk. En omdat de Heer zijn engelen dan een opdracht gaat geven, het spreken Gods, wat alles te maken heeft met zijn koninkrijk, zouden we dan ook niets anders mogen verwachten dan dat er een bazuin van groot geluid gaat klinken. Dat groot geluid dat uit de bazuin komt, wil zeggen dat God krachtig spreekt. Wat zegt de Heer dan? Nou, ga uit en verzamel mijn uitverkorenen. Vergader ze bijeen uit de vier winden. Nogmaals Matthäus 24 vers 31. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. Uit de vier winden, dat snapt iedereen denk ik nog wel. Dat is vrij eenvoudig. Dat betekent gewoon noord, oost, zuid, west. Dat is de windroos. Maar van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste lijkt wat lastiger te zijn. En dan wordt nog eens helemaal lastig als we bijvoorbeeld de Marcus-evangelie ernaast leggen. Want Marcus 13 vers 27, die verwoordt het als volgt. Luister goed. En als dan zal hij zijn engelen uitzenden en zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Ja, moeilijk is dat, hè? Of toch niet? Want ook hier blijken het gewoon synoniemen te zijn. Ik zet ze even voor u onder elkaar. Het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. En van het uiterste der aarde tot het uiterste des hemels. Hoe zit dat? Nou, de hemel strekt zich uit tot de aardbodem. Dat geldt voor de eerste hemel, namelijk de hemel waar de vogels in vliegen en waar de wolken in drijven. Maar het geldt ook voor de derde hemel. Dat is de hemel waar de Heer zijn troon heeft staan. En om ons heen is de eerste hemel. Dat is lucht. Dat is waar wij adem halen. En adem was pneuma. En dat is hetzelfde woord als geest. En om ons heen is dan ook die derde hemel, namelijk de onzichtbare, de onzienlijke wereld, de pneuma-wereld, als u begrijpt wat ik bedoel. De onzichtbare schepping waar de engelen zijn. En engelen waren gedienstige geesten. Colossense 1 vers 16, daar wordt beschreven wat dat... ik lees het u gewoon. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn tronen, het zijn heerschappij, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Als wij als broeders en zusters bij elkaar komen, dan is de Heer in ons midden, toch? Hij staat gewoon tussen ons, ondanks dat wij hem niet kunnen zien. Maar hij is er wel. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Matthäus 18 vers 20. Het uiterste van de hemel is het uiterste van de aarde. Dit is heel lastig, maar zo is het wel. En aangezien de Heer gaat beginnen met het openbaren van zijn koninkrijk, zal hij beginnen met het terugverzamelen van Israël. Geheel Israël wel te verstaan. Wie weet nu of hij of zij ergens een afstammeling is van bijvoorbeeld de stam van Ruben? Christus Jezus weet dat. En dan wordt vervuld het tweede gedeelte van de profetie van het dal van de dorre doodsbeenderen, wat ik ook al zo even ook in het derde deel van deze Bijbelstudie heb gelezen. En merk op dat we hier ook die vier winden terugvinden. Houdt u dat even vast, hè, dat we dat ook straks lezen. Goed, Ezechiël 37, ik neem u nog een keer mee. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde, gelijk als hij mij bevolen had, toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mijn mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Dus niet de twee stammen, maar het ganse huis Israëls. En dat zijn toch echt alle 12 de stammen. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen, en ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen. En het gaat dus over wedergeboorte. Want je ligt in het graf omdat je dood bent. En als je dus uit het graf komt, dan heb je dus weer leven. Dus ben je opgestaan uit de dood. Een wedergeboorte. Dus ziet, ik zal uw graven openen. En ik zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend. Het gaat hier dus niet om letterlijke graven, als u begrijpt. Het gaat hier dus om de uitbeelding van wedergeboorte. Want dat zou Israël doen als zij de naam des Heren zouden aanroepen. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven. Nou ja, dat is dus ook automatisch wedergeboorte. En gij zult leven. En ik zal u... En ik zal u in uw land zetten en gij zult weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere, Heere. En uit deze groep van uitverkorenen zal de Heer 144.000 echte Jehova's getuigen verzamelen. Dat zijn anderen dan die van de wachttorengenootschap, als u begrijpt wat ik bedoel. Goed, merk op dat we ook hier weer die vier winden terugvinden. En die in Openbaring 7, daar komen dus die 144 dienstknechten Gods tegen. En dat zijn dus die uitverkorenen die dus over de hele wereld worden terugverzameld. Hè? Dat is eigenlijk wat dit vers in Matthäus voorstelt. Dus de verzameling van alle Israëlieten van over de hele wereld. Die worden teruggebracht naar Israël, want dat is wat beloofd werd. Op het moment dat ze zouden zijn wedergeboren, dan zou de Heer hen terugverzamelen naar Israël. Maar goed, dat gebeurt dus pas nadat Christus is teruggekomen, als u begrijpt wat ik bedoel. Want het land is dan verwoest. Ezekiel 39 vertelt dan ook dat er 7 maanden nodig zijn om... het land helemaal schoon te maken en van lijken te ontdoen. 7 maanden lang, dat is veel hoor. Goed, en dan, maar goed, er worden dus 144.000 dienstknechten Gods uit deze 12 stammen gehaald. Dus eerst worden die 12 stammen naar Israël gebracht. En dan uit die 12 stammen worden 144 dienstknechten van God verzegeld. En die krijgen namelijk een speciale taak. Dat lezen we in Openbaring 7, zoals ik al zei. En na deze zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken der aarde, houdende de 4 winden der aarde. Nou, hebben we hem weer, hè? Die 4 winden der aarde. Opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, uit oosten. De oorsprong, hebben het zegel des levende gods. En hij riep met grote stem tot de 4 engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadigt de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal degenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Ja, en dan krijg je die lange opsomming die ik u ga besparen en mezelf ook ga besparen. Het staat gewoon in de Bijbel, die kunt u gewoon lezen. U krijgt van, en uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld enzovoort enzovoort. En al die stammen worden dan genoemd. Goed, en dat is dus wat er dus gebeurt nadat de uitverkorenen worden verzameld naar Israël. Daarna zal dus die 144.000 zullen dan verzegeld worden. En Openbaring 7, dat volgt dus direct naar Openbaring 6, hè, waar we de verduistering van zon, maan en sterren zien. En waar dan geroepen wordt van, want de toorn van het lam komt, wie kan bestaan? Dus dat is de wederkomst, zoals we in Matthäus ook tegenkwamen. En dus daarna, na de wederkomst, vindt pas deze verzameling plaats. Maar tegelijkertijd is dus ook nog steeds het antichristelijke rijk daar. En die grote verdrukking is er nog, omdat die antichrist en de Satan, die zijn er nog steeds. Die zijn nog niet dood. Het is nog geen paizevree, want de dag des Heren is pas aangevangen en het duurt geen 24 uur, dat oordeel duurt veel langer. En want na Openbaring 6, hè, dat vertelde ik u al, zullen ook nog die schalen en bij zuinen, waarvan elke zeven nog over de aarde kan. Dus ik hoop dat u het allemaal nog kunt volgen. Goed, dit was deel 3 van Matteüs 24. En dan gaan we binnenkort naar deel 4. Bedankt voor het luisteren.
Dat was Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.